We willen graag eerst de Heer een zegen vragen. Onze God, onze Vader, opnieuw willen we uitdrukken dat we het niet hebben van onszelf. We hebben niets van onszelf. Zoals Paulus het uitdrukt, wat hebt u dat u niet ontvangen hebt? En als u het dan ontvangen hebt, waarom beroemt u zich dan alsof u het niet ontvangen zou hebben? We hebben het gekregen van u. En u wilt zo graag zegenen vanmiddag. Vader, we willen u danken dat de Heer Jezus aan uw rechterhand is. Dat hij verheerlijkt is. Dat hij het werk volbracht heeft. En dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dank u wel voor uw toezeggingen. Ook uw toezeggingen voor ons leven hier op aarde. We kwamen hier binnen en zagen de liturgie liggen van broeder Wietsma, die inmiddels begraven is. Ik wil voor zijn vrouw bidden en vragen of zij bijzonder getroost mag zijn door wat u in haar leven hebt gedaan en nog wilt doen. We hoorden ook bij binnenkomst dat een van de mensen die hier de vorige keer was, nu een zoontje heeft met een dubbele longontsteking en daarom niet kan komen. Ik wil ook bidden voor dat kereltje van 5 jaar en bidden of hij herstellen mag. Misschien wel op dit moment. Zegen ook de vader, de moeder. Zegen de omgeving. En zo hebben we misschien allemaal een lijstje. Dingen die ons bezighouden. Ik wil u zo bidden dat misschien een beetje bedrukt, dat dat wegvalt. Zodat die zegen van u ons hart gaat vullen. En de blijdschap van het kennen van de Heer Jezus de overhand krijgt. Niet om daarmee te zeggen dat alles wat op aarde gebeurt allemaal niemandalletjes zijn. Maar omdat de geweldige grootheid van uzelf, de genade en de troost en de kracht van uzelf ons zullen vullen. Zo willen we u danken voor uw woord. We willen u danken voor de Heilige Geest. We willen u danken voor de vele, vele zegeningen die u gaf. Ik wil u ook bidden voor mensen die vandaag op een andere plek op dezelfde wijze samenkomen. Misschien nu op dit moment, misschien later. We willen u danken dat u overal, waar de Heer Jezus het centrum is, met uw zegen komt. Dank u wel daarvoor. We prijzen uw naam. Amen. Romeinen 5. Wij dan, gerechtvaardigd op grond van of uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben we ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar we roemen ook in de verdrukkingen. Omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding, ondervinding. En de ondervinding, hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens, immers, heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. Maar God echter bevestigt of bewijst zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen we vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld gekomen is. En door de zonde de dood, zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. Want totdat de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld. Maar zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe. Ook over hen die niet gezondigd hadden met dezelfde overtreding als Adam. Die een voorbeeld is van hem die komen zou. Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door de ene mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En het is met de gave niet zoals het was door de ene die zondigde, want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis, maar de genadegave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Zoals dus door één overtreding de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. De wet echter kwam er nog bij, opdat de overtreding zou toenemen. Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onze Heer. Niet het makkelijkste stuk uit de brief aan de Romeinen. Zeker het laatste stuk niet. Maar ik wil u nog iets lezen. Misschien verduidelijkt het daardoor. Job 33. Job 33. Misschien hebben een paar van jullie in een andere samenkomst dit al gehoord. Maar dan is dat een herhaling. Job 33. Het is daar Elihu die spreekt. Dat is die vierde vriend. Job heeft, u kent het verhaal van Job. En dan komen er vrienden op bezoek. Drie vrienden. En die gaan dan Job proberen te vertroosten. En één zegt Job, je zult best verkeerde dingen hebben gedaan, want anders zat je niet zo in de moeilijkheid. Job gaat daar tegenin. Komt de tweede die zegt, nou als je het dan niet zelf gedaan hebt, dan hebben de kinderen het misschien wel gezondigd. Job gaat er weer tegenin. Dan komt de derde die zegt, maar als het dan niet je eigen zonden zijn of de zonden van je kinderen zijn, dan is het misschien wel je leven, je karakter, je innerlijk, je gedachten. Nou, daar kun je dus helemaal geen kant mee op. En Job gaat er weer tegen. Nou, dat herhaalt zich nog een keer. Dan komt op een bepaalde dag een vierde vriend. Die wordt niet genoemd. Is er kennelijk bij geweest vanaf het prille begin van alle gesprekken. En die vierde vriend zegt, jullie hebben niet goed van Job gesproken. Die vierde vriend blijkt de engel des Heren te zijn. Het is even een mond vol, maar probeer het maar eens. En die vierde vriend gaat dingen zeggen, echt unieke dingen die overgaan in de rest van het boek, naadloos overgaan in Yahweh zelf, de Heere zelf. Die drie eerste vrienden hebben niet recht gesproken van Job, zegt de Heere dan. Die vierde vriend is een heel ander verhaal. We lezen nu iets van die vierde vriend in Job 33. Als u het boek Job nog niet kent, is dit natuurlijk een beetje moeilijk. Maar vergeet dan die inleiding. Maar het is wel Yahweh zelf die hier gaat zeggen. Wat zegt hij dan? Vers 14. God spreekt op één of twee keer, maar men slaat er geen acht op. In een droom, een visioen in de nacht, als diepe slaap op de mensen valt, in de sluimer op de slaapplaats, dan openbaart hij het voor het oor van de mensen en verzegelt hun tuchtiging om de mens van een verkeerde daad af te brengen. Hij verbergt de hoogmoed voor de man. Hij houdt zijn ziel af van het verderf en zijn leven van het omkomen door de werpspies. De Heere zegt dus, driemaal wordt met iedereen gesproken door de Heere. Dat doet de Heere door een droom, een nachtgezicht, een visioen. Dat kan van alles zijn, maar de Heere doet hele duidelijke woorden, hele duidelijke boodschappen horen aan ieder mens. Tweemaal, driemaal in zijn leven. Of dat nu door een dienst is van een begrafenis, door een prediking, door een gesprek, door een lied, door een tekst, door een stukje uit de Bijbel. De Heere doet dat. Om de mens niet te laten omkomen in het verderf. Die mens, zegt vers 19, wordt gestraft met pijn op zijn slaapplaats. Op een bepaalde dag krijg je pijn op je slaapplaats. Ik weet niet of je je dat kunt voorstellen, maar als je wat ouder wordt, dan is dat zo. Het gaat nog verder. En de strijd in zijn beenderen is er voortdurend. Het is alsof je Prediker 12 hier terugvindt. Een beetje, weet je, wat de aftakeling van het lichaam. Vind je hier ook precies hetzelfde. De strijd in de beenderen is er voortdurend. Zijn leven verfoeit zelfs het brood. Je hebt dus helemaal geen zin meer aan te eten. En zijn ziel, het begerenswaardige voedsel. Dus zijn ziel verfoeit het begerenswaardige voedsel. Geen trek meer, geen lust meer. Wat zou ik er nog... Zijn vlees vergaat, vers 21, zodat het niet meer te zien is. Aftakeling. En zijn beenderen, die niet te zien waren, steken nu uit. Als u ooit dat gezien hebt, dan weet u dat beenderen die je normaal helemaal niet ziet, dan ineens zichtbaar zijn. Een beetje de aftakeling van het lichaam. Die beenderen steken dan ineens uit. Zijn ziel nadert het graf, gaat steeds verder weg, en zijn leven nadert de dingen die doden. En nu komt het prachtige van Elihu. Maar als er dan een afgezant bij hem is, een bemiddelaar, één uit duizend, ja, daar heb je het, om de mens bekend te maken wat er zijn recht is, dan zal hij hem genadig zijn en zeggen, verlos hem, zodat hij niet neerdaalt in het graf. Ik heb verzoening gevonden, staat hier, andere vertaling hebben. Ik heb het losgeld voor hem gekregen. Als er op dat moment een afgezant is, een bemiddelaar, één uit duizend, weet u wel, Prediker 7, een man uit duizend heb ik gevonden, een vrouw die bij hem past, die was er nog niet, maar die man uit duizend, dat is de Heer Jezus. Wie is de afgezant van God? Dat is de Heer Jezus. Wie is de bemiddelaar? Dat is de Heer Jezus. De middelaar tussen God en mensen. Maar als die dan op dat moment bij je staat en voor jou gaat betalen en de Heer kan zeggen, ik heb het losgeld voor jou gekregen. Moet je eens kijken, vers 25, zijn vlees zal frisser worden dan het was in zijn jeugd. Pst, totaal omgekeerd. Hij zal terugkeren tot de dagen van zijn jeugd. Hij zal vurig tot God bidden. En die zal hem goedgezind zijn en zijn aangezicht aanzien met gejuich. Want hij zal de sterveling zijn gerechtigheid teruggeven. Hij zal de mensen aanschouwen en zeggen, ik heb gezondigd. En wat recht is, krom gemaakt. Dat is mijn leven. Maar hij heeft het mij niet vergolden. Maar God heeft mijn ziel verlost, zodat het niet in het graf kwam. En mijn leven nu in het licht ziet. Zie, dit alles doet God twee of drie keer met een man om zijn ziel terug te brengen van het graf, opdat hij wordt verlicht met het licht van het leven. Ik weet niet of je het een mooie tekst vindt. Ik vind het een schitterend hoofdstuk in dit boek. Ja, magistraal bijna. Schitterend omschreven. Zo kan alleen de Heer dit zelf omschrijven. En deze omschrijving, broeder en zuster, is Romeinen 5. Nu ben ik terug bij ons hoofdstuk. Er is een afgezant. Er is een man uit duizend. Er is een bemiddelaar. En God kan zeggen, voor een ieder die gelooft, ik heb het losgeld gekregen. Er is betaald. God is te rein, te heilig om die ene zonde van jou door de vingers te zien. Dat kan niet. En toch Toch wil hij zo graag vergeven. Dat is een beetje tegendraads. Als God heilig is en die ene zonde van mij niet door de vingers kan zien. En aan de andere kant mij graag wil vergeven. Dan moet er ergens een oplossing zijn. Want dit spoort niet met elkaar. Dat hadden we al. Dit is niet hetzelfde. Het zijn eigenlijk twee lijnen die niet te verenigen zijn. Aan de ene kant de heiligheid van God. En aan de andere kant de genade van God. Twee niet te verenigen lijnen. En die zijn in de Heer Jezus bij elkaar gekomen. Een heel oud lied uit een bepaalde bundel van liederen zegt: hier bij het kruis van de Heer Jezus, hier schittert Gods gerechtigheid. Dat is die heiligheid van God. En hier straalt genadige verschoning. Dat is de genade van God. Dat is de uitgang die de Heer Jezus zou volbrengen te Jeruzalem. Zo hebben Mozes en Elia met de Heer Jezus besproken. Toen ze met hem waren op de berg der verheerlijking, waarschijnlijk de Tabor. Toen hebben ze met hem gepraat over de uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Dat wat daar zou moeten gebeuren. Mozes heeft eraan geroken, met eerbied gesproken, maar hij wist het niet. Elia heeft eraan geroken, ze hebben beide in die rotsholte gestaan. Ze hebben beide gedacht, er moet een oplossing zijn, er moet ergens een punt zijn waar die beide dingen samenvallen. Maar ze hebben het niet geweten. En die beide mannen, die beide in die rotsholte stonden, dezelfde locatie, die beide mannen hebben met de Heer Jezus gesproken over de uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Daar zouden die beide lijnen bij elkaar komen. Daar zou het gebeuren. En dat is gebeurd. Het kruis van de Heer Jezus is de plek waar die beide lijnen samenvallen. En daarom is de Heer Jezus in mijn leven de afgezant. En ik hoop dat je dat met mij wilt zeggen. Heer Jezus, dank u wel dat u door God gezonden, door God gestuurd bent. En dat u de bemiddelaar bent tussen God en mensen. Dus één God en één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. U weet ook, dat heb ik vaker geroepen, dat Jeremia moest zoeken naar een bemiddelaar, maar hij vond hem niet. Ezechiël krijgt te horen dat God zelf naar een bemiddelaar, iemand op aarde, had gezocht, maar die was er ook niet. En toen heeft God zijn eigen zoon gestuurd. Ziet u dat het Bijbelboek zo de Bijbel zo bijzonder is, zo uniek is, zo buitengewoon is, zo veelzeggend is en dat je zulke schitterende dingen hier mag oppakken. En het is de Heer Jezus die het werk volbracht heeft voor een ieder die gelooft. En het enige dat je moet doen is, en ik hoop dat dat helder wordt nu. Ik was op weg om naar het graf te gaan, naar het verderf te gaan. Ik gleed steeds verder weg. Ik voelde dat zelfs in mijn lijf, aftakeling. En ik zou gegarandeerd verloren zijn geweest, was het niet dat er een afgezant op dat moment bij me stond die de losprijs wou gaan betalen. Dat staat hier, in dit stukje tekst. En dit is zo geweldig dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En we voelen aan dat dat niet is iets wat wij verdiend hebben of wat wij bewerkt hebben of wat wij allemaal al een beetje wisten. En nou ja, dat hebben we dan toch maar een keer in onze zak gestoken, alsof we dat zouden kunnen. Dat kan helemaal niet. En dat is ook niet zo. Romeinen 5 vers 1 zegt: wij dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God of vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Ik wil u echt vragen, heb u die vrede? Vrede met God. U kunt ook de vrede van God kennen, dat is een ander onderwerp. Dat betekent dat je in alle omstandigheden de rust en de kalmte hebt die God zelf kenmerkt. Hem loopt dat nooit uit de hand. Met andere woorden, daar ben je ook nooit meer ongerust. Dan loopt het ook niet uit de hand. De vrede van God zelf, die kenmerkend is voor God. Maar de vrede met God is dat je een heilige, rechtvaardige God tegemoet kunt gaan door het geloof in de Heer Jezus. En nog een keer, dat heeft niets te doen met wet. Dat heeft niets te doen met besnijdenis. Dat heeft niets te doen met mijn voorouders hadden ook al een christelijk tintje. Dat heeft met jouw geloof, met jouw persoonlijk geloof te maken. En dan moet je een keer een antwoord geven. Niet aan mij, niet aan ons, want dat heeft geen zin. We zijn het misschien morgen vergeten, bij wijze van. Maar dat antwoord is, ja, ik geloof, Heer. Ja, ik geloof dat Jezus voor mij stierf. Dat is toch niet moeilijk? Wij dan gerechtvaardigd, rechtens vrij van de zonden, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Door het geloof in Hem. Geloof in Hem. Ga nu niet proberen een stapje hoger te komen, een stukje vromer te leven, een stukje dichterbij te komen door weet ik veel hoeveel teksten uit je hoofd te leren. Ik zeg niet dat dat niet mag of moet. Dit moet misschien wel, maar niet om de hemel te verdienen. U kunt de hemel niet verdienen. Niemand van ons kan de hemel verdienen. Met alle respect voor de heiligingsbewegingen die er zijn in de hele wereld. Er zijn een hele rij van. Die proberen allemaal een beetje hoger te komen. En zichzelf een soort geestelijke bovenlaag aan te meten. Dat kan niet. Dat bestaat niet. Dat is er niet. Ik hoorde het nog zeggen in deze dagen. Biddend van, Heer, laat ons zo leven, zo heilig leven. Dat wij zonder vlek of rimpel voor u staan. Nou, je redt het niet. En het is de Bijbel die nadrukkelijk zegt dat de Heer Jezus ervoor zorgt dat je zonder vlek of rimpel voor hem staat. Niet dat dat mijn verdienste is of onze inspanning is. Het is zijn werk. Hij ziet mij zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebben. Hij ziet mij, de Heere God ziet mij, in Christus aan. Want we hebben een afgezant, een bemiddelaar, een man uit 1000 die de losprijs heeft betaald. Dat is de Heer Jezus. En daarom is het zo belangrijk dat je hier op aarde met elkaar afspreekt. Laten we nu niet meer naar elkaar kijken of naar inspanningen kijken. Dat wil nooit zeggen dat we er maar een zooi van mogen maken. Dat ons leven gewoon een puinzooi mag zijn. Dat kan niet. Dat is ook niet waar. Maar dat doen we niet om iets te verdienen. Maar omdat we in Gods genade mogen staan en gerechtvaardigd zijn, rechtens vrij zijn van de zonde, willen we ook graag de Heer Jezus eren. En dan voegen we niets toe aan onze positie. Die hebben we door het geloof in hem. Maar dan voegen we iets toe aan zijn glorie. Amen. We kunnen hier op aarde dingen doen die eer gaan brengen voor de Heer Jezus. Ik heb het misschien 12 keer verteld. Mijn vader gaf les in een psychiatrisch ziekenhuis in Wagenborgen. Er was er een avondvierdaagse. En er liep een hele groep van deze mensen mee. En een daarvan kreeg natuurlijk ook een medaille, maar die had het uitgelopen. En kwam de volgende morgen met een medaille aan en gaf het aan mijn vader. Hij vond hem zo'n tof papier dat hij denkt, nou, die geef ik aan hem. Dit is het allermooiste wat ik heb, dat geef ik aan hem. Ik denk dat de Heer dit gezien heeft. Een heel stom voorbeeldje, want het is echt gebeurd. Maar als u in de hemel komt, dan heb u misschien een medaille voor de Heer Jezus. Omdat u de vierdaagse, sorry hoor, omdat u de vierdaagse uitliep. Niet om dan ineens te zeggen van, oh ja, maar nu kom je, nee, nu zit je niet meer derde rang, nu zit je gelijk eerste rang. Maar met zo'n medaille kom je op eerste. Is dat zo? Nee, u hebt al eerste rang. Het is maar één rang. In hem, aangenaam, super, alles is in orde. Maar dat wat u doet voor hem, is eer voor hem. En we gaan hem behangen, sorry hoor, met alle medailles die wij bij elkaar gesprokkeld hebben. Dat wordt eer, dat wordt glorie voor de Heer Jezus. Daarom gaan ze de kronen voor hem neerwerpen. En al die kronen die wij hebben gekregen vanwege onze, ja, misschien onze trouw, onze inspanning, zijn voor hem. Niet om jouw positie te verstevigen of om je een betere ingang te verschaffen, maar om hemzelf glorie en eer te geven. Dat is de insteek. Ik hoop dat u helder hebt dat u uitsluitend en alleen door het geloof in de Heer Jezus in de hemel komt. Geen andere pleitgrond. Niets maakt naast hem ons vrij. Het is genoeg dat Jezus stierf. Voor jou en voor mij. Waarvan akte? Nou, dan zegt niemand, dat hoeft toch niet hoor. Maar ik hoop zo dat u in uw hart zegt, ja, Heer Jezus, dank u wel. Dat ik vrede met God heb. En dat is alleen geloof. Je kunt op heel veel punten verschillen van inzicht. Als het gaat om de toekomst van de gemeente en hoe dat dan gaat. Je kunt zelfs over kerkelijke dingen struikelen soms. Van moet het zus of moet het zo? Maar één ding is duidelijk. Alleen door het geloof in de Heer Jezus is er leven uit God. Niet uitwerken. Niet door onze inspanning. Alleen op grond van dat wat de Heer Jezus heeft gedaan. En dus is het Gods genade. Ik heb vanmorgen mijn lievelingslied opgegeven. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Dan kom je achter. Gods genade aan mij betoond. Het is Gods genade. En als je hier zit als gelover, het is Gods genade. Uit genade ben je behouden, niet uit jezelf. Het is een geschenk van God. Het is zo simpel eigenlijk, zo eenvoudig. En we zien kans om dit helemaal te verknallen. En zo een inhoud te geven. Ja, maar dan moet je wel in onze kerk zijn. En dan moet je wel bepaalde schoenen dragen die wij dragen. Of een bepaald stukje andere gewoonte doen die wij doen. Daar gaat hij. Door hem, zegt vers 2, hebben we ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En we roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Heerlijkheid heeft altijd te maken met bijzondere eigenschappen. De heerlijkheid van God duidt op de bijzondere eigenschappen van God. Wij roemen. En we zien uit naar het moment dat we al die bijzondere kenmerkende dingen van de Heere God zullen gaan zien. Wij kijken uit naar het moment waarop we daar zullen zijn bij de Heer Jezus. En we roemen nu al in dat geweldige van Hem. Dat hele unieke van Hem. Dat bijzondere van Hem. En die hoop op de heerlijkheid van God, die kan wel eens een beetje, laat maar zeggen, verflauwen door moeilijke dingen. Verdrukkingen, zegt vers 3. Maar verdrukking die werkt ook volharding ook uit. En volharding gaat ondervinding brengen. En ondervinding gaat toch ook weer hoop geven. Met andere woorden, de moeilijke momenten zijn niet zomaar. De moeilijke momenten die we hier op aarde kennen, of dat nu ziekte is, een dubbele longontsteking is van een kindje, een bijzondere moeilijke weg als het gaat om iemand van wie je afscheid zou moeten nemen. De verdrukkingen, de moeilijke dingen, bewerken iets. En dat willen we eigenlijk niet meer vandaag, want ja, dat hoort niet bij ons. Wij vinden dat wij nu wij koningskinderen zijn, ook rechtstreeks in het koninkrijk van onze Heer Jezus zijn geplaatst. En daar is geen ziekte, daar is geen sterven meer. Dus dat willen we nu een beetje claimen. En dat gaat heel ver vandaag. Kingdom now en zo, weet je, een moeilijke term. Welvaartsevangelie. Het gaat maar door. Het is alsof er een trein van een station is weggereden en die trein die gaat steeds harder. Maar het is niet de trein van Romeinen 5. En bovendien wordt dit nog een keer herhaald in hoofdstuk 8. Dat wij weten dat hun die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Dat is niet makkelijk. Maar durf het dus te zeggen. U snapt het nog niet. Nee, ik snap het ook niet altijd. Ik kan me niet indenken hoe dat en dat daar gebeurt. Maar ik wil vertrouwen dat die mij zo oneindig lief heeft en mij zo begenadigd heeft in zijn zoon, dat hij echt weet wat hij doet. Dat geloof ik. En dan zullen verdrukkingen een volharding en een ondervinding gaan bewerken. En dat leidt uiteindelijk tot hoop. Tot verlangen om bij de Heer Jezus te zijn en om bij Hem te zijn. Want de Heer zegt dat die hoop niet beschaamt. En waarom dan niet? Waarom is die hoop die we nu hebben op de heerlijkheid van God, om die bijzondere eigenschappen van onze Heere God, van onze Vader en van onze Heer Jezus te zien, waarom is dat iets dat niet beschaamt? Waarom mogen we echt zeker weten dat we dit zullen krijgen? Nou, omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest. Dat is een hele moeilijke en een hele makkelijke. Iedereen weet het. Dat de Heilige Geest gekomen. Het is nu 20 mei. 27 mei is het in dit jaar in elk geval eerste Pinksterdag. En we denken dan aan de komst van de Heilige Geest. Alsof de Heilige Geest vanaf dat moment pas is gaan werken. Nou, dat is natuurlijk niet zo. De Heilige Geest heeft al in Genesis 1 gewerkt. Broeden zweefden op de wateren. De Heilige Geest heeft heilige mannen Gods aangedreven tot het spreken, tot het schrijven van de Bijbelboeken. De Heilige Geest heeft ook David aangezet tot het maken van mooie liederen. En die zegt dan ook, als hij het niet goed gedaan heeft, neem uw Heilige Geest niet van mij, Psalm 51. De Heilige Geest heeft altijd gewerkt. De Heilige Geest was er. De Heilige Geest kon de Heer Jezus uitdrijven naar de woestijn. Kon hem leiden naar de Jordaan. Op alle mogelijke manieren is de Heilige Geest werkzaam geweest. De Heilige Geest is er altijd geweest. En de Heilige Geest zal ook blijven als de gemeente weg is. En zal datzelfde werk doorzetten. Maar dat is iets bijzonders. Het unieke van Handelingen 2, van de uitstorting van de Heilige Geest, is niet dat de Heilige Geest toen pas begon, maar dat de Heilige Geest in je hart kwam en dat je daardoor deelgenoot, je durft het bijna niet te zeggen, deelgenoot van de goddelijke natuur werd. De liefde van God, dat is de liefde van God, dat is zijn wezen. God is liefde. God is licht. Het wezen van God, God is liefde, kwam in je hart. Want God zelf, sorry hoor, nog een keer. Want God zelf kwam in je hart wonen. Ja, zegt u, ja, ja, nou maar niet de Vader. U zegt het, maar het klopt niet wat u dan zegt. De Vader en de Zoon en de Geest zijn één. Dat noemen we dan de drie-enigheid. Dat wordt bestreden, want dat staat dan niet in de Bijbel. En er komen mensen langs de deur die dit elke keer weer aanvallen. En de duivel valt dat aan. God heeft geen zoon. Dat is dan de islamitische aanval. Sorry dat ik het zo even scherp zeg. Maar de Bijbel zegt dat de Vader Yahweh is. Zegt ook dat de Zoon Yahweh is. Zegt ook dat de Heilige Geest Yahweh is. Er is geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat de Heilige Geest die in je hart is uitgestort, dat dat niet Yahweh zou zijn. Daarom bent u deelgenoot van de goddelijke natuur geworden. Zo zegt Petrus het. En dat gaat oneindig ver. Hoe zou je dit ooit kunnen begrijpen? Wij die hier op aarde zijn, nog verkeerde conclusies trekken, nog verkeerde wegen gaan misschien. Wij, deelgenoot van de goddelijke natuur. God is liefde. En God is liefde woont in jou. Door de Heilige Geest. En dan mag u nooit meer zeggen dat u niet in staat bent om lief te hebben. Soms zou je dat weer van de daken willen schreeuwen. We hadden wat gesprekken over moeilijke dingen in een huwelijk. Ja, dan groeien ze uit elkaar. Ik kan daar niet mee door. Maar eigenlijk moet je tegen een gelovige roepen. Jij, als je zegt dat je gelovig bent, dan kun je lief hebben. Dat kan. Dat je het moeilijk vindt, dat snap ik. Ga naast je staan, ga met je huilen. Maar dat kan wel. Je kunt nooit zeggen dat dat niet kan. Met de liefde van God woont in je hart. Hoe ver ging die liefde van God dan? Nou, door zijn eigen zoon te geven. Dat zegt de Bijbel. God bevestigt zijn liefde ten aanzien van ons hierin dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft. Als de liefde van God zo ver ging door zijn eigen zoon, de enige, de unieke, die afgezond, die man uit duizend, die bemiddelaar, als die naar het kruis gestuurd kan worden en daar aan het kruis zijn leven kan gaan geven. En ook nog kan zeggen, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Terwijl hij belaagd werd en bespuwd werd en verguisd werd. Hoe zouden wij dan durven zeggen dat we iets niet kunnen? Ik zeg niet dat ik het kan, maar dat is wat anders. Dat is mijn invulling ervan. Maar u moet nooit meer zeggen dat u het niet kunt. Dat het nog niet lukt, dat snap ik. Maar dat het niet kan, dat is onzin. Want u hebt de Heilige Geest in u. En als de Heilige Geest als God zelf in u woont. En u dat nieuwe leven hebt. En dat voel je zo nu. Als je hoort over de Heer Jezus. Als je de prachtige dingen van de Heer Jezus ziet. Als je die afgezand ziet. Die man uit duizend ziet. Ja, dan trilt het. Dan gaat je hart trillen. Dan gaat je hart verlangen. Dan zeg je, Heer Jezus, ik wil u nog meer gaan bezien. Ik wil u dichterbij halen. Ik wil graag op u inzoomen. Zodat ik ga ontdekken wie u bent. Wie zou dat doen? Nou, niet mijn verstand. Dat doet de Heilige Geest in mij. En de Heilige Geest in ons wil zo graag de Heer Jezus dichterbij brengen. En dat doet de Heilige Geest ook. Die uit dat wat van de Heer Jezus is neemt en het ons verkondigt. Dat doet de Heilige Geest. Permanent. Dat doet de Heilige Geest. En u kunt denken, ja, maar dan moeten er toch spektakels zijn. Dan moeten er wonderen zijn. Dan moeten er tekenen zijn. Dan moeten we dit of dat gaan doen. Ik weet het. Ik ken al die termen. En in al die stromingen heb ik een keer bestudeerd. Maar ik ga terug naar dat ene bijzondere begin. dat de liefde van God in mijn hart is uitgestort door de Heilige Geest. En dat spoort met Efeze 1 vers 13, dat je dat evangelie van je behouder is niet alleen kunt horen, maar dat je dat ook mag aannemen. En als je dat aanneemt, word je verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Hier zit een heel bijzonder stel mensen vandaag. Niet omdat ze uit deze streek komen, dat vind ik ook wel een beetje bijzonder, maar dat is niet het bijzondere, het meest bijzondere. Het meest bijzondere is dat de Heilige Geest in deze mensen woont. Dat de Heilige Geest in jouw hart is gaan wonen. En dat je daardoor deelgenoot bent van de goddelijke. Snapt u het een beetje? Maar als u het snapt, dan gaat u zien dat de Heer u tot zoonschap voor zichzelf. Oh ja, toch wel, hè? Hij was al zoon, de Heer Jezus. Maar jij bent tot het zoonschap voor hemzelf bedoeld. Hetzelfde. Zelfs zonen en dochteren. En je bent de erfgenaam van God. Als je zoon bent, ben je ook erfgenaam. Mede-erfgenaam van Jezus Christus. God bewijst het. Je bent zo'n bijzonder iemand. En dat zou je eigenlijk moeten inlijsten. Dat zou je voor je gezicht moeten plaatsen. En elke morgen als je in de spiegel kijkt, dan zie je niet die rare neus van je, maar dan zie je dit. Nou ja, ik weet niet hoe dat moet bij jouw spiegel, maar ik heb vroeger zo'n speeltuin een keer bezocht, was nog klein. En er waren allemaal lachspiegels. Een hele serie. Nou, u weet hoe dat gaat, hè? De bollen en de ingevallenen en de van alles. En dat vond ik toen spectaculair. Ik begreep ook niet precies hoe dat ging. Maar ik zou u nu vanaf morgen vroeg graag voor die spiegel van de Heere God willen plaatsen. En dan gaat u lachen. Niet omdat u uzelf zo mooi vindt, maar omdat u ziet, is de Heer Jezus en u ziet mij in hem. Weet u wat God gezegd heeft toen hij daar aankwam op hemelvaartsdag? Ga zitten, mijn geliefde, aan mijn rechterhand in de majesteit en mijn glorie en mijn heerlijkheid. Ik heb daar vanmorgen iets over gezegd, dat doe ik niet nog een keer, maar schitterende dingen. De Heer Jezus zit aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Meer geworden dan de engelen, betere naam dan zij. Alles is schitterend. Hij is dezelfde, hij is Yahweh zelf. Daar zit hij. En de Heere God zegt, als jij komt bij de Vader, is het alsof de Vader hem ziet komen. De Heer Jezus ziet komen. En als jij in je gebed naar de Vader gaat, ben je even aangenaam als de Heer Jezus. Omdat ik het goed doe? Nee, omdat hij het goed gedaan heeft. Omdat hij het werk volbracht heeft. Omdat hij het tot in alle details bij God in orde heeft gemaakt. Dat is Romeinen 5. Dit wordt wel eens de Luthertekst genoemd, omdat Luther altijd zocht om door heiliging dichterbij te komen, door meer vroomheid, meer teksten, meer tijd nemen voor gebed, naar Rome gaan, op je knieën de trappen van de Sint-Pieter op te klauteren. Van alles heeft hij uitgeprobeerd om dichter bij God te komen, om bij God in een goed blaadje te komen. Totdat een oude zuster tegen hem zegt, maar je bent niet gerechtvaardigd omdat je naar Rome gaat. Je bent gerechtvaardigd omdat je gelooft in de Heer Jezus. Wij dan gerechtvaardigd op grond van geloof. Die tekst werd hem aangereikt. En dat heeft een doorbraak betekend. Een geweldige doorbraak voor hem. Romeinen 5 is een doorbraak. En de liefde van God is in je hart uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. En God bevestigt, zegt vers 8, zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is. Je zou misschien kunnen veronderstellen dat iemand nog een beetje goed zou willen doen voor de burgemeester van Kootwijkerbroek. Ik weet niet of er een burgemeester is, maar bij wijze van, waarschijnlijk niet. Het zal wel Barneveld zijn of zo. Ja, gemeente Barneveld. Nou, dan zou je misschien voor iemand die hoog geplaatst is en die het goed doet, nog wel iets willen doen. Maar God bevestigt zijn liefde ten aanzien van ons. Doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Toen wij nog bij die doornen en bij die distelen hoorden. Toen we nog nergens op leken. En nu is het anders. En als dat dan door zijn zoon zo gedaan gegaan is, zegt vers 10, verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. En dat is nu de kern van het hele geloof. Dat wij nu verzoend zijn, verzoend met God, opnieuw openstaan voor de Heer. En nu kan ik wel doorgaan met een aantal dingen noemen. En eigenlijk zou ik dat wel willen. Want Romeinen brengt u tot aan het kruis bij wijze van. Maar de brief, ja, Romeinen 8 gaat een stapje verder. Maar de brief van de Efeziërs gaat nog veel verder. Die brengt u verder en laat u zien dat jij, die nu hier zit, allang voor de Heer bestond, allang bekend was en dat u allang uitverkoren was om aan het beeld van die zoon gelijkvormig te zijn, allang bedoeld was om in het huis van de Vader te zijn, jij en ik. Bijzondere zegen. Dit staat hier. En als het sterven van de Heer Jezus ons al zoveel heeft gebracht, hoeveel zal zijn leven ons dan brengen? En dit niet alleen zegt vanzelf, maar we roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus. Roemt u wel eens in God? Ik hoop dat u elke dag een beetje gaat jubelen. Dat mag met Psalm 103, deden we zo pas. Dat is een oud-testamentisch jubellied. U mag ook een ander lied nemen. U mag echt gaan zeggen, ik dank u, Heer Jezus. Ik wil u prijzen, mijn Vader. Ik wil u danken, Heere God, dat u zo ver ging in uw liefde voor mij en dat u ons tot uzelf wilde brengen. Romeinen 5 is zo uniek, zo bijzonder, dat je daar wel elke dag een klein stukje van zou kunnen gaan lezen. Maar daar wordt nog een onderwerp erbij gehaald, namelijk dat de zonde geheerst heeft vanaf het moment dat Adam, de eerste mens die zondigde, echt gezondigd heeft. En dat er een verschil is tussen de eerste Adam en de laatste Adam, de eerste mens en de tweede mens. Eerst wordt duidelijk gemaakt dat er al zonde was voor er wet bestond. Dat is al heel belangrijk. Maar die mensen zijn toen ook gestorven. En er was geen wet. Ik bedoel, je kunt hooguit vermoeden dat als je zonder licht hier door Codewijk en Broekleids vanavond om 10:50 of zo, dat dat niet mag of dat dat beter is van niet. Maar als er geen wet is, dan kan oma Gent springen wat hij wil, maar dan krijg je geen bekeuring. Maar vanaf het moment dat er een wet komt, waar staat dat je niet zonder licht achter en voor door het dorpje mag fietsen, ja, dan wordt het behalve een gevoel van het is beter van niet, wordt het ook een overtreding. Nou, dat is iets wat hier staat. De overtreding kwam er dus bij. Maar de mensen waren geen draad beter dan de eerste, Adam en daarna. Die zijn ook gestorven. Want de zonde was er. Die zondige natuur was er. Maar het wordt pas erg als er een wet komt die duidelijk maakt dat het ook nog overtreding gaat brengen. En daarom, wet doet zonde kennen. Daardoor kom je erachter dat er veel meer dingen zijn misschien die verkeerd zijn. Maar goed, in Christus een volkomen nieuwe schepping. Er is een lijn van Adam en er is een lijn van de laatste Adam, de tweede mens. Nu zeg ik misschien iets wat een beetje ter discussie staat wel eens. Voor mezelf denk ik dat Adam heel bewust van de vrucht gegeten heeft. Eva is verleid. Eva heeft van de vrucht gegeten. Adam niet. En toen gaf zij aan Adam en Adam heeft het gedaan. Beseffend wat er ging gebeuren. Hij wilde haar niet kwijt. En dus at hij ook. Misschien gaat dat heel ver en te ver naar jouw gevoel, maar leg het dan maar naast je neer. Maar probeer eens te bedenken dat de Heer Jezus heel bewust vlees en bloed heeft aangenomen. Niet zondigde zoals Adam zondigde. Nooit. Nooit gedaan. Nooit gebeurd. Maar hij wilde wel haar niet kwijt. Hij wilde hier op aarde komen om dat probleem op te lossen. En dat is bijzonder. En daarom geloof ik ook dat de Heer Jezus de laatste Adam wordt genoemd. Een soort generatie ontstaan in Adam en een soort generatie ontstaan door de Heer Jezus. Hij is de eerste mens die Adam en de tweede mens is onze Heer Jezus die dat werk heeft willen volbrengen. De zonde gaat door. En dat weet je, dat zie je in je kindjes. Ook al zijn de kindjes nog zo klein, er komt al heel vlug een soort periode van wil ik niet, doe ik niet. Koppigheid noemen we dat, maar goed, die koppigheid die blijft soms ontzettend lang hangen, totdat je 90 bent of 100 bent. Ik heb een broeder bezocht die 91 was, lag op sterven. En ik heb hem gevraagd hoe dat dan ging met zonde en met zondige gedachten en zo. Ik wou dat graag weten, ik was veel jonger. Maar gaat het dan een keer over? Het gaat niet over, zei hij. Dat blijft. Het enige wat ik je zeggen wil, houd Jezus Christus in gedachten is. Kijk in de spiegel. Zie wie hij is. Zie op hem. Let op hem. Dat is het geheim. Lieve broeder en zuster, u bent hier en u mag nu zeggen met mij, wij geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus. En we danken u, onze God en onze Vader, dat de Heer Jezus hier op aarde is gekomen om die afgezant te zijn, die bemiddelaar te zijn, die man uit duizend te zijn, om het losgeld te geven. Maar dat moest alleen omdat de mens gezondigd had. God had al gedachten van vrede over je. God wilde dat je bij hem zou zijn. Hij had je al uitverkoren van voor de grondlegging, van voor de zondeval. En hij wilde dat jij met hem en met de Heer Jezus zou gaan leven. Dat wilde hij al. Toen het zondeprobleem kwam, moest dat ook opgelost worden. Dat is ook opgelost. En nu wordt het tijd dat jij en ik gaan roepen en gaan roemen. Wij roemen in God die zulke liefde heeft gehad. Al zo lief heeft God de wereld gehad, die hele bekende tekst, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan. Dat is roemen in God. Dat is de Heere prijzen. Dat is hem bedanken. En ik weet het wel dat u iedere keer weer opnieuw kunt, bij God kunt komen. Heere God, ja, ik had vandaag weer linksaf moeten gaan en ik ging weer rechtsaf. Ik beleid, het deugt ook niet met me. Ik kan ook geen draad doen en weer ik beleid er en daar lig je weer. Voor hem. Ik weet dat dat gebeurt. En ik zeg ook dat je alles wat niet goed is, moet erkennen. Maar de andere kant van de medaille is dat je ook een keer durft te zeggen: dank u wel, Heere God, dat u mij in de Heer Jezus aanziet. En als ik verkeerde keuzes maak, dan wist u dat zelfs. Dan komt er vrede. Dan komt er een blijdschap die niets als vergelijking heeft. Er is geen vergelijking voor. Dat is alleen maar heerlijk en prachtig. Zou u het willen? Ik denk dat u allemaal ja zegt. Ik hoop ook dat u ja zegt. Amen. Vader, ik wil u graag danken voor het geweldige van uw zoon. Ik wil u graag danken dat de Heer Jezus niet voor brave broeders hier op aarde kwam, maar voor slechterikken, voor zondaren, voor mensen die het helemaal verknald hadden en die niet eens één ding goed konden doen. Er was niet één goed, zelfs niet tot één toe. Alles was foute boel. Onze voeten hebben verkeerde wegen laten zien en onze lippen hebben verkeerde woorden horen spreken. We willen u danken dat u met dit soort mensen toch verder ging door de Heer Jezus. Als een afgezant, als een gezondene, als een apostel van onze belijdenis wilde sturen. Dank u wel voor de Heer Jezus. Dank u wel voor het volbrachte werk. Dank u wel dat Hij aan het kruis al mijn schuld, al mijn zonden beleden heeft. Zelfs de zonden die ik morgen doe, ik hoop het niet, Vader, maar als ik ze zou doen, de Heer Jezus heeft daarvoor betaald. Hij heeft dit willen beleiden, alsof het zijn eigen zonden waren. En u ziet mij in Hem aan en ik ben een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. En ik mag me een kind van u noemen. Een zoon van een vader. Een dochter van een vader. We willen u danken dat het allemaal te danken is aan het volbrachte werk van de Heer Jezus. Maar ook aan uw eigen hart. Aan uw raadsbesluit om mij, om ons, bij u te brengen. En rondom hem te brengen. We willen u danken dat we op dit moment rechtens vrij zijn van de zonde. Er is geen enkele wet, geen enkel stukje recht wat ons zou durven, zou kunnen veroordelen. Niets. Geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dank u wel. Dank u voor die zekerheid. Dank u dat we nu verder mogen gaan. Ook al zouden er nog moeilijke momenten zijn, dan wil u toch door die moeilijke momenten ons heen voeren, totdat de hoop duidelijker wordt. De hoop die uitziet naar het geweldige van de Heer Jezus. Vader, zo leggen we ons voor u neer en bidden om uw zegen voor een ieder die hier is. En we hebben allemaal te maken met een achterban. En we hebben mensen om ons heen. Ik wil u zo bidden dat we deze dingen gaan delen, gaan getuigen en dat we daarin gaan staan en dat we daarin gaan roemen, dat we daarin gaan jubelen en dat we een zingend gezelschap zijn over de muren om dat met Nehemia te zeggen. Zo willen we verder trekken. De Heere tegemoet. We willen u danken voor elkaar. We danken u voor alles wat hier gebeurd is, voor het organiseren van deze middagen, van van soep en brood en koffie en ja, ook goede dingen, werving. Dank u wel voor alles. Dank u voor hen die dit doen. Zegen hen die hier aan het werk zijn of werkten of werken. We willen u hartelijk danken. We willen ook voor elkaar bidden, Vader, om een bijzondere zegen als we uit elkaar gaan. Misschien wel een zomerperiode ingaan. Voor de een misschien geweldig, voor de ander misschien wat moeilijker. Maar toch, we willen u hartelijk danken dat u met uw zegen bij ons bent. Dat u uw zegenende wolk van heerlijkheid over ons spreidt. Dat we ons in uw schaduw mogen bevinden. Vernachten in de schaduw van de Almachtige. We willen u danken dat u met uw zegenende handen boven ons bent. Dat u met uw sterke handen ons tilt en ons nooit alleen laat. Dat uw liefde en uw genade en de gemeenschap van de Heilige Geest bij ons is. In ons is. De liefde van God is in ons. Deelgenoot van de goddelijke natuur. De Vader en de Zoon zullen bij ons komen. Woning bij ons maken. Maaltijd met ons houden. Het houdt niet op, Vader. We willen u hartelijk danken. Danken voor de Heer Jezus. Danken voor het boek Job. Waarin al ja, heel vroeg zulke dingen te vinden waren. Daar vinden we uw gedachten, uw raadsbesluiten. Om een mens niet te laten omkomen, maar om hem te redden. Om een afgezant bij zo iemand te plaatsen. Om de losprijs te betalen. Dank u wel dat de Heer dat doet. Nu nog steeds met mensen. Als ze dat zouden willen. Het enige wat u vraagt is, geloof je dat? Daarom willen we bidden voor onze omgeving, voor onze families misschien, voor onze kinderen misschien, voor onze kleinkinderen misschien, dat ze de Heer Jezus zullen aannemen als hun heiland, als hun verlosser. Dank u wel voor elkaar. We plaatsen ons onder uw zegen en gaan uit elkaar in de naam van de Heer Jezus. Amen.
Ik heb er nog, dat had ik thuis niet opgeschreven, maar de meesten zullen het al gezien hebben, de liturgie van het van de uitvaartdienst, ja, ik weet niet precies, woord en dienst van woord en gebed van broeder Wolke Wietsma. Voor wie hem niet kende, voor een paar jaar terug kwam hij regelmatig hier, als je zijn foto weer ziet. Herken je hem denk ik wel. Er ligt ook een condoleanceregister wat Harry en Nettie zullen overbrengen naar zijn weduwe. Ja. Daar heb ik een heel stuk staan. Het is vandaag de laatste keer dat Ad Doornenbal voor ons speelt. En ik had opgeschreven, in mijn herinnering heb je al die keren dat we eerst in het oude dorpshuis en later hier bij elkaar kwamen, de samenzang begeleid. Volgens Harry is dat niet helemaal correct. Er zouden een paar keer missen. Maar Harry had het toch over een 100-tal keren wellicht dat je ons begeleid hebt. Je hebt aangegeven ermee te willen stoppen en we respecteren je besluit, maar vinden het heel erg jammer. Wij, en ik durf dan ook te zeggen, ik weet dat je het Ad deed uit liefde voor de Heer en het niet een zware last vond. Maar ik denk wel dat het je heel veel tijd gekost heeft. Want Ad vroeg altijd, laat vroegtijdig weten welke liederen we zingen. En dan ga ik ze oefenen. Ik ben er nooit bij geweest hoe lang hij daarover gedaan heeft. Maar ik denk dat hij echt voorbereid was. Dus het heeft ongetwijfeld heel veel tijd gekost. Namens alle aanwezigen, Ad, hartelijk bedankt. En ik ben niet zo van applaus, maar in dit geval zou ik toch willen vragen, laten we toch een applausje aan Ad geven. En dat was wat ik had opgeschreven, maar nou kwam ik hier en dan had Harry nog een hele bloem voor hem. Dus.
Dank je hartelijk. We leren kennen als man uit de muzikale familie, op de muzikale aangeslag. Met alles horen optreden. Ik ben heel blij dat je hier was en dat je bijdrage geleverd hebt. Hier hebben we ook nog een dankbrief in staan. En we hopen dat je vrouw, die het je vaak moet missen, die zal de hele zomer hier nog niet van jou samen.
Voor de dankavond. Wat zal ik verder zeggen? Het is inderdaad bijna 11 jaar dat ik hier was. En er zijn een aantal mensen die ik inderdaad vanaf het begin al ken, natuurlijk, omdat ze al van het begin hier waren. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, het is toch geweldig fijn als je zo iedere keer weer de Heer Jezus ziet voorgesteld als degene die alles volbracht heeft, die ons alles geschonken heeft in hetgeen wat Hij gedaan heeft. Dat ze hebben iedere keer weer. Dus ik heb hier genoten natuurlijk ook van de prediking die hier gebracht werd. Het is geweldig dat we Hem mogen kennen. En als je dan 11 jaar, dan ben ik ook 11 jaar dichter bij de komst van de Heer Jezus. Ja, met jullie allemaal. 11 jaar dichter bij de komst van de Heer Jezus. Hij komt spoedig. En we zien naar Hem uit. We verlangen naar dat moment dat Hij komt om ons te halen. Halleluja. Lof zij het Lam.
Amen.
Dankjewel.
Ik heb er nog een zinnetje op staan, betreffende dit. Er is nog geen opvolger gevonden. Als iemand onze samenzang kan en wil begeleiden, is hij of zij van harte welkom. En ik zal zo dadelijk zeggen dat voor dit seizoen dit de laatste keer was. Dus je hebt de hele zomer om te oefenen en voor te bereiden. En nou ja, desgewenst krijg je nu alvast de liederen voor die eerste keer. Dus als er iemand is die begeleiden kan, van harte aanbevolen. In de gang vind je ook informatie over de pastorale cursus van Aad van der Zanden. Bij voldoende belangstelling willen we deze cursus DV in september in groepsverband op DVD volgen. Die wij, dat zijn Dirkje en ik, de meeste van jullie weten dat we dat voor, ik denk, 3-4 jaar terug ook gedaan hebben. Dat is een heel goede tijd geweest, menen we zelf. En sommigen zie ik hier ook die dat ook hebben meegemaakt. Dus van harte aanbevolen, informeer bij ons. In september willen we daar graag mee gaan beginnen. Brood en soep staat weer klaar. Maak daar gebruik van. Nogmaals, voor dit seizoen was dit alweer de laatste keer. Ik nodig u uit voor de volgende lezing in september. Als de Heer het ons geeft en Hij niet gekomen is, dan zal dat zijn op zondag 16 september. Dan is Romeinen 6 en 7 aan de beurt. En dan stel ik voor om af te sluiten met lied 17. als u straks naar huis gaat, wel thuis, goede tijd en wellicht tot september. En velen verwacht ik eerder te zien.